Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In deze tijd waarin Paus Franciscus sinds 14 februari is opgenomen in het Gemelli Hospitaal voor de aanvankelijke behandeling van een bronchitis, een aanhoudende bronchitis, waar later bekend werd gemaakt dat het eigenlijk gaat over een dubbele longontsteking, gaan we u natuurlijk een overzicht geven van de laatste berichtgeving rond de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. U heeft onder meer in Elke Dag Telt bij mijn collega Marian daar ook reeds een bericht over gekregen. En wij hebben daar ook al uitgebreid bij stilgestaan bij Radio Vaticaan Live. En ook op de momenten waarop dat wij biddend verbonden waren met het Vaticaan, met het Sint-Pietersplein. U herinnert zich misschien maandagavond om 9:00, dan heeft de kardinaal staatssecretaris samen met de Romeinse curie en met de medewerkers van het bisdom Rome een rozenkrans gebeden op het Sint-Pietersplein. En dat herhaalt zich eigenlijk iedere avond voor zolang de situatie voor Paus Franciscus kritiek blijft. Daarna gaan we luisteren, of kan u luisteren, naar een vertaling van de boodschap die de Heilige Vader heeft geschreven voor de vastentijd, 40 dagen tijd, die begint op Aswoensdag natuurlijk. Dit jaar is dat op woensdag 5 maart. En traditioneel gewijs schrijft de Heilige Vader daar dan ook een boodschap voor. Ook in deze tijd is die gepubliceerd. Verder is er ook een catechese bekendgemaakt voor de generale audiëntie. Normaal gezien was dat natuurlijk Paus Franciscus die deze zou houden in het heilig jaar, maar door zijn medische toestand is dat niet mogelijk. Het Vaticaan heeft wel de tekst gepubliceerd en daar zullen we ook blijven bij stilstaan. Laten we eerst even kijken naar de berichtgeving van woensdagavond, 26 februari, kwam volgende verklaring van het Vaticaan. De toestand van de Heilige Vader is de afgelopen 24 uur licht verbeterd. De milde nierinsufficiëntie die de afgelopen dagen werd waargenomen, is afgenomen. Een CT-scan van de borst toonde gisteravond een normale progressie van de longontsteking. Bloedonderzoek van vandaag bevestigde de verbetering die gisteren merkbaar was. De Heilige Vader krijgt nog steeds zuurstoftherapie met hoge stroomsnelheid, maar heeft vandaag geen astma-achtige ademhalingsproblemen gehad. De ademhalingsfysiotherapie wordt verder gezet. Ondanks de lichte verbetering blijft zijn prognose voorzichtig. In de ochtend ontving de Heilige Vader de Eucharistie en in de middag hervatte hij zijn werk. Aldus het Vaticaan. En dan de allerlaatste berichtgeving die wij mochten ontvangen is die van donderdagochtend van 27 februari dus. De paus heeft vannacht goed geslapen en rust nu goed uit. Dat was de korte verklaring van het Vaticaan op donderdagochtend. Na het ontbijt heeft de Heilige Vader zijn behandeling verder gezet, terwijl hij in zijn leunstoel zat. Hij is op de hoogte gebracht van de vele initiatieven om voor hem te bidden en blijft ook goed gehumeurd. De jubileumaudiëntie, die gepland stond voor zaterdag 1 maart, is ondertussen ook officieel afgelast. En verder werd dus bevestigd dat hij nog steeds die zuurstoftherapie ontvangt. De prognose blijft dus ook voorzichtig. Ook op donderdagochtend bleef men diezelfde taal aanhouden. Wat dat juist betekent, ja, dat is natuurlijk een beetje een vraagteken. Het Vaticaan heeft in de afgelopen dagen de situatie kritiek genoemd, stabiel, licht verbeterd. Het is duidelijk dat het nog altijd een situatie is waar gebed nodig is om de Heilige Vader te begeleiden in deze uren van beproeving. Ook weten we dat hij zeker deze week nog in het ziekenhuis zal blijven, maar eigenlijk mogen we verwachten dat dat nog een tijdje langer zal duren, tenzij er natuurlijk een voorspoedige genezing zou zijn. En vooral die ademhalingsproblemen die moeten helemaal onder controle zijn, alvorens de Heilige Vader ook maar kan denken aan terugkeren naar het Vaticaan. Wat we wel merken, dat is dat enerzijds dus een hele open communicatie is van het Vaticaan over de gezondheidstoestand van de Heilige Vader. En ja, we mogen daar toch wel bij aannemen dat dat initiatief ook ondersteund en vanuit Paus Franciscus komt, om de wereld op de hoogte te houden en daardoor speculatie te verminderen. Zeker ook wat betreft zo'n situatie wanneer de Heilige Vader een tijdje in het ziekenhuis moet blijven, dan durven er al heel snel stemmen opkomen die spreken over eventueel aftreden enzovoort. Daar is nog lang geen sprake van. En wat je dus ook merkt, dat is dat de Heilige Vader nog steeds bepaalde bestuursdaden verricht vanuit het ziekenhuis, om duidelijk te maken, ik ben nog steeds de Heilige Vader, ik ben nog steeds de paus, ik leid nog steeds de kerk. Zo bijvoorbeeld de publicatie van de boodschap voor de 40 dagen tijd. De paus die schrijft ons het volgende voor de komende 40 dagen. Dierbare broeders en zusters. Met het boeteteken van de as op ons hoofd beginnen wij in geloof en hoop aan de jaarlijkse pelgrimstocht van de heilige 40 dagen tijd. De kerk als moeder en lerares nodigt ons uit om ons hart voor te bereiden en ons open te stellen voor Gods genade, zodat we met grote vreugde de paastriomf van Christus, de Heer, over zonde en dood kunnen vieren. Zoals Paulus uitriep, de dood is verzwolgen in overwinning. Waar, o dood, is uw overwinning? Waar is uw angel, o dood? In zijn eerste brief aan de Korintiërs. In feite is Jezus Christus, gestorven en verrezen, het centrum van ons geloof en de borg van onze hoop op de grote belofte van de Vader, die reeds gerealiseerd is in hem, zijn geliefde Zoon, namelijk het eeuwig leven. In deze 40 dagen tijd, verrijkt door de genade van het jubeljaar, wil ik enkele overdenkingen geven over wat het betekent om samen op weg te gaan in hoop, oproepen tot bekering te ontdekken die Gods barmhartigheid tot ons allen richt, als individu en als gemeenschap. Voor eerst op weg gaan. De slagzin van het jubileum, Pelgrims van de Hoop, doet denken aan de lange reis van het volk Israël naar het beloofde land, waarover wordt verhaald in het boek Exodus. De moeilijke reis van slavernij naar vrijheid. Gewenst en geleid door de Heer, die zijn volk bemint en altijd trouw is. En we kunnen ons de Bijbelse exodus niet herinneren zonder te denken aan zoveel broeders en zusters die vandaag de dag situaties van ellende en geweld ontvluchten en op zoek gaan naar een beter leven voor zichzelf en voor hun geliefden. En hier ontstaat een eerste oproep tot bekering. Want we zijn allemaal pelgrims in het leven, maar ieder van ons kan zich afvragen: hoe laat ik mij uitdagen door deze toestand? Ben ik echt op reis of eerder verlamd, statisch, met angst en hopeloosheid? Of lig ik juist in mijn comfortzone? Zoek ik wegen van bevrijding uit situaties van zonde en gebrek aan waardigheid? Het zou een goede oefening voor de vastentijd zijn om onszelf te confronteren met de concrete realiteit van een migrant of pelgrim en die op ons in te laten werken, om zo te ontdekken wat God van ons vraagt om betere reisgenoten te zijn naar het huis van de Vader. Dit is een goed onderzoek voor diegene die op weg is. Ten tweede, laten wij deze reis samen maken. Samen op weg zijn, synodaal zijn, dat is de roeping van de kerk. Christenen zijn geroepen om samen op weg te gaan, nooit als eenzame reizigers. De Heilige Geest spoort ons aan om uit onszelf naar God en naar onze broeders en zusters toe te gaan en ons nooit in onszelf op te sluiten. Samen wandelen betekent weven van eenheid, uitgaande van onze gemeenschappelijke waardigheid als kinderen van God. Het betekent zij aan zij wandelen, zonder de ander te vertrappen of te overstemmen, zonder afgunst of hypocrisie te koesteren, zonder iemand achter te laten of zich buitengesloten te laten voelen. Wel, laten wij in dezelfde richting gaan, naar hetzelfde doel en met liefde en geduld naar elkaar luisteren. In deze 40 dagen tijd vraagt God ons om na te gaan of we in ons leven, in ons gezin, op de plaats waar we werken, in onze parochie of religieuze gemeenschap, in staat zijn om met anderen mee te gaan, om te luisteren, om de verleiding te overwinnen, om ons te verschansen in onze zelfreferentialiteit en alleen naar onze eigen behoeften te kijken. Laten we ons voor de Heer afvragen of wij in staat zijn om samen te werken als bisschoppen, priesters, godgewijden en leken ten dienste van het Koninkrijk van God. Hebben wij een gastvrije houding, met concrete gebaren, ten opzichte van hen die naar ons toekomen en van hen die ver weg zijn? Of we mensen het gevoel geven dat ze deel uitmaken van de gemeenschap of dat we hen marginaal houden? Dit is een tweede oproep, bekering tot synodaliteit. En ten derde, laten we deze reis samen maken in de hoop op een belofte. Mogen de hoop die niet teleurstelt, zoals we horen in de brief aan de Romeinen, de centrale boodschap van het jubileum, voor ons de horizon zijn van de vastenweg naar de overwinning van Pasen. Zoals paus Benedictus de XVI ons leerde in de encycliek Spe Salvi, citaat: heeft de mens onvoorwaardelijke liefde nodig? Hij heeft die zekerheid nodig die hem doet zeggen: dood nog leven, engelen nog overheden, heden nog toekomst, machten nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel zullen ons ooit kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Jezus, Onze liefde en onze hoop is verrezen en leeft en heerst met glorie. De dood is veranderd in overwinning en hierin ligt het geloof en de grote hoop van de christenen in de verrijzenis van Christus. En hier vinden we de derde oproep tot bekering, die van de hoop, van vertrouwen in God en in zijn grote belofte, het eeuwige leven. Wij moeten onszelf afvragen, heb ik de overtuiging in mij dat God mijn zonden vergeeft? Of doe ik alsof ik mijzelf kan redden? Streef ik naar verlossing en roep ik Gods hulp in om die te ontvangen? Leef ik concreet de hoop die mij helpt om de gebeurtenissen in de geschiedenis te lezen en die me aanzet tot inzet voor gerechtigheid, broederschap, zorg voor het gemeenschappelijke huis, zodat niemand achterblijft? Zusters en broeders, dankzij Gods liefde in Jezus Christus worden wij bewaard in de hoop die niet teleurstelt. De hoop is het anker van de ziel, zeker en standvastig. Daarin bidt de kerk dat alle mensen behouden mogen worden en wacht zij op de glorie van de hemel, verenigd met Christus, haar bruidegom. De heilige Teresa van Jezus drukte het zo uit. Citaat. Hoop, mijn ziel, hoop. Je kent de dag nog het uur. Let goed op, alles gaat voorbij in één adempauze, hoewel je ongeduld, wat zeker is, onzeker kan maken, en lang een zeer korte tijd. Mogen de heilige maagd Maria, de moeder van de hoop, voor ons bemiddelen en ons begeleiden in onze 40 dagen tijd. Geschreven te Rome, Sint-Jan van Lateranen, op 6 februari 2025. Gedachtenis van de heiligen Paulus Miki en gezellen martelaren, Paus Franciscus. Een boodschap van de Heilige Vader voor de 40 dagen tijd. Ja, ook in deze situatie waarin hij geconfronteerd wordt met lichamelijke zwakheid, met beperkingen, denkt de Heilige Vader aan de kerk en aan ons. En schenkt door middel van deze boodschap zijn wens voor de komende tijd die wij opnieuw mogen binnengaan. En hoe mooi is het om er toch even te blijven bij stilstaan dat het een heilige tijd is. Een heilige tijd binnen een heilig jaar. En dat heeft de Heilige Vader ook met deze boodschap willen benadrukken. Enerzijds zijn er bijzondere genaden die gegeven worden in een heilig jaar. Daarom heet het ook zo en wordt het ook met grote plechtstatigheid afgekondigd. En anderzijds, wanneer we de 40 dagen tijd binnengaan, dan gaan we binnen in een tijd die ieder jaar terugkomt en ons laat binnengaan in een heilige tijd. Een tijd om ons te heiligen. En Paus Franciscus die geeft hier de wegen aan om dat te doen. En eigenlijk zegt hij, het heiligen van je leven zit vooral in de ontmoeting met de ander. Je laat een uitdaging door te luisteren naar iemand, nabij te zijn bij iemand waar je het misschien niet zo gemakkelijk mee hebt. Waar het niet gemakkelijk is om te luisteren, niet gemakkelijk is om nabij te zijn. Want het proces van de heiliging is altijd een moeilijk proces. Een proces waar wel wat lijden en tegenkanting en moeilijkheid bij komt kijken. En zo mogen wij ons bemoedigd weten voor de komende 40 dagen tijd om inderdaad dat gewetensonderzoek te gaan doen en van daaruit deze mooie heilige tijd die ons geschonken wordt verder te beleven. Jezus Christus, onze hoop. Het is eigenlijk een passage uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Gemakkelijk terug te vinden, hoofdstuk 1, vers 1. Het is het begin van deze brief. Het is ook het thema van de catechese-reeks die Paus Franciscus is begonnen tijdens het heilig jaar en die hij nu opnieuw omwille van die gezondheidstoestanden niet gemakkelijk kan vervolledigen, maar hij wil toch ook in deze toestand het aan ons meegeven, zodat we er mee bezig blijven en blijven overdenken. Wanneer we de blijde mysteries overwegen, dan overwegen wij het moment waarop Jezus Christus door Maria, door Jozef, wordt opgedragen in de tempel. Een passage die velen zullen kennen. En dat is ook het thema van deze catechese van Paus Franciscus, die we graag aan u laten horen. In de verhalen over de kindertijd van Jezus laat de evangelist Lucas ons de gehoorzaamheid van Maria en Jozef zien aan de wet van de Heer en aan al zijn voorschriften. Eigenlijk was het in Israël niet verplicht om het kind in de tempel aan te bieden. Maar degenen die naar het woord van de Heer luisterden en zich daaraan wilden conformeren, die beschouwden het als een waardevolle gewoonte. Zo ook Anna, de moeder van de profeet Samuel, die onvruchtbaar was. God verhoorde haar gebed en zij, die haar zoon had gekregen, bracht hem naar de tempel en bood hem voor altijd aan de Heer aan. Dat lezen we in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1, versen 24 tot 28. De heilige Lucas die verhaalt dus over Jezus' eerste aanbiddingsdaad, gevierd in de heilige stad Jeruzalem, die de bestemming van zijn hele rondtrekkende bediening zou zijn vanaf het moment dat hij het vaste besluit nam om daarheen te gaan. Verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 51, op de weg naar de vervulling van zijn zending. Maria en Jozef die enten Jezus niet zomaar in een geschiedenis van een familie, van mensen, van verbond met de Heer God. Zij zorgen voor zijn verzorging en groei en introduceren hem in de sfeer van geloof en aanbidding. En zij zelf groeien geleidelijk in hun begrip van een roeping die hen ver overstijgt. In die tempel, die een huis van gebed is, spreekt de Heilige Geest tot het hart van een oude man, Simeon, een lid van Gods heilige volk, dat voorbereid is op verwachting en hoop, die het verlangen koestert naar de vervulling van de beloften die God aan Israël heeft gedaan door middel van de profeten. Simeon voelt in de tempel de aanwezigheid van de gezalfde van de Heer. Hij ziet het licht schijnen te midden van de volken die in duisternis gedompeld zijn. En hij gaat dat kind tegemoet dat, zoals Jesaja profeteert, voor ons geboren is. Hij is de Zoon die ons gegeven is, de Vredevorst. Simeon omhelst dat kind dat klein en hulpeloos in zijn armen rust, Maar hij is het in feite die troost en de volheid van zijn bestaan vindt door hem tegen zich aan te houden. En hij drukt dit uit in een lofzang vol ontroerende dankbaarheid, die in de kerk het gebed aan het einde van de dag is geworden. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Simeon bezingt de vreugde van iemand die de ontmoeting met de verlosser van Israël en de volken heeft gezien, herkent en aan anderen kan doorgeven. Hij is een getuige van de hoop die niet teleurstelt. Hij is een getuige van de liefde van God die het hart van de mens met vreugde en vrede vult. Vervuld van deze geestelijke troost ziet de oude Simeon de dood niet als het einde, maar als vervulling, als volheid. Hij verwacht het als een zuster die niet vernietigt, maar inleidt in het ware leven dat hij al heeft voorspeld en waarin hij gelooft. Op die dag is Simeon niet de enige die verlossing vlees ziet worden, incarneren in het kind Jezus. Hetzelfde gebeurt met Anna. Een vrouw van meer dan 80 jaar oud, een weduwe, helemaal toegewijd aan de dienst van de tempel en toegewijd aan het gebed. Bij het zien van het kind viert Anna de God van Israël, die zijn volk in dat kind heeft verlost. En ze vertelt dit aan anderen door het profetisch woord royaal te verspreiden. Het verlossingslied van de twee oudsten brengt zo de afkondiging van het jubeljaar voor het hele volk en de hele wereld op gang. De hoop wordt opnieuw aangewakkerd in de harten van de tempel van Jeruzalem, omdat Christus, onze hoop, daar is binnengegaan. Dierbare broeders en zusters, laten we ook Simeon en Anna navolgen. Deze pelgrims van de hoop, die heldere ogen hebben die verder kunnen kijken dan de schijn, die weten hoe ze de aanwezigheid van God in de kleinheid kunnen bespeuren, die Gods bezoek met vreugde kunnen verwelkomen en de hoop in de harten van hun broeders en zusters opnieuw kunnen aanwakkeren. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus, en dat voor de catechese die bedoeld was om gegeven te worden op 26 februari, en waar het Vaticaan dus de tekst van heeft gepubliceerd die we op deze wijze tot bij u mochten brengen. We gaan zo meteen samen het Angelus bidden en daarna gaan wij verder, want dan heeft de Heilige Vader nog een commissie opgericht, helemaal van op het ziekenbed waar hij momenteel aan gekluisterd is. En daar willen we zeker ook nog even blijven bij stilstaan. Bidden wij samen het Angelus. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spirito Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni feciamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Tot slot van deze aflevering willen we dus nog even stilstaan bij een chirograaf die ondertekend werd door Paus Franciscus in deze periode. Het is een chirograaf die al eerder was ondertekend, maar nu bekend is gemaakt. Het gaat namelijk over de oprichting van een commissie, de Commissio de Donationibus pro Sancta Sede. Een nieuwe commissie die zich bezighoudt met het bevorderen van donaties aan de Heilige Stoel. En dat heeft te maken met het feit dat onder het pontificaat van Paus Franciscus, zeg maar, is de boekhouding stevig nagekeken. Dat heeft heel wat aarde in de dijk gehad trouwens ook. En verschillende departementen hebben zich daarover ontfermd om daar een rapport over te maken. De belangrijkste taak van deze commissie zal dus zijn om een fondsenwervingcampagne te voeren onder de gelovigen, de bisschoppenconferenties en andere potentiële weldoeners, waarbij het belang van financiële steun voor de missie en vooral het liefdadigheidswerk van de Heilige Stoel zal worden benadrukt. Dat mag men niet vergeten, dat een heel groot deel, het grootste deel eigenlijk, van de inkomsten, zeg maar, van het Vaticaan gebruikt worden voor ontelbaar veel projecten, organisaties en dergelijke die afhankelijk zijn van dit soort schenkingen, subsidies en dergelijke meer. We hebben ook gemerkt, in het pontificaat van Paus Franciscus is er verschillende malen een moment geweest waar de Heilige Vader een grote som geld schonk aan landen die bijvoorbeeld getroffen werden door een ernstige natuurramp en dergelijke meer, om op een of andere manier toch hulp te kunnen bieden. De commissie zal ook financiering zoeken bij bereidwillige schenkers voor specifieke projecten die zijn voorgesteld door instellingen van de Romeinse Curie en het gouvernement van Vaticaanstad. Tegelijkertijd zal zij de onafhankelijkheid en de verantwoordelijkheden van elke curiale entiteit respecteren in overeenstemming met de bestaande regelgeving. Vandaag bestaat dus deze nieuwe commissie uit 5 leden met een maximum van 6. Ze wordt voorgezeten door monseigneur Roberto Campisi. Hij is assessor voor algemene zaken van het staatssecretariaat. De andere leden van deze commissie zijn aartsbisschop Flavio Pace. Hij is de secretaris van het dicasterie voor de bevordering van de christelijke eenheid. Zuster Alessandra Smerili, zij is secretaris van het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Dan ook zuster Silvana Piro, ondersecretaris van het beheer van het patrimonium van de apostolische stoel. En advocaat Giuseppe Puglisi Alibrandi, adjunct secretaris-generaal van het gouvernement van Vaticaanstad. En zo zien we dus een benoeming van een monseigneur die eigenlijk werkzaam is voor het staatssecretariaat, die zal deze commissie leiden. En dan de andere leden zijn dus een aartsbisschop, 2 zusters en ook een leek die worden aangesproken om deze taak te volbrengen. Als onderdeel van haar werk zal de commissie optreden als coördinerend orgaan voor andere initiatieven op het gebied van fondsenwerving, zowel formeel als informeel. Zij zal dit doen met respect voor het doel en het karakter van elk initiatief, aldus de chirograaf. Elk jaar zal de commissie bepalen welke fondsenwervings- en bewustmakingscampagnes zullen worden gelanceerd en wat de reikwijdte en de strategie ervan zullen zijn. Ze houdt ook toezicht op de planning en uitvoering van deze initiatieven en kan specifieke taken delegeren aan individuele leden. Daarnaast zal het projecten identificeren en beoordelen die financiële steun nodig hebben en prioriteiten stellen voor financiering. Als er geen projecten worden ingediend door Vaticaanse instellingen, dan kan de commissie reservemiddelen verzamelen die aan toekomstige initiatieven kunnen worden toegewezen. En binnen 3 maanden dient er een uitvoeringsplan zijn afgerond. Aldus Paus Franciscus in deze chirograaf en de oprichting van deze nieuwe commissie. Zoeken dus naar mogelijkheden om nog meer projecten te kunnen steunen, om het mogelijk te maken om op deze wijze in concrete daden ook met geld de nodige steun te verlenen in werken van naastenliefde. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Het spijt me, het is nog steeds niet mogelijk om geluidsfragmenten te laten horen van Paus Franciscus, maar we blijven samen met u natuurlijk bidden dat het snel mogelijk mag worden dat we opnieuw de Heilige Vader mogen horen en voor ons ook hier in de studio mogen zien en dat hij terug aan het werk kan in volle gezondheid. Wel, laten wij deze aflevering besluiten met nog een weesgegroet aan onze Vader, een eer aan de Vader in het bijzonder voor de gezondheid van de Heilige Vader. En wilt u aansluiten bij het gebed dat wordt georganiseerd, dan is dat deze avond om 9 uur via het YouTube-kanaal van Vatican Media terug te vinden. Dan kan u daar ook bij aansluiten. Laten wij samen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Onze lieve vrouw, heil van de zieken, bid voor ons en in het bijzonder voor Paus Franciscus. U heeft voor ons van ons nog de Vaticaanse hymne te goed, liever, en wij zullen u natuurlijk ook in de toekomst op de hoogte houden van de situatie van Paus Franciscus. Opnieuw, mochten daar grote veranderingen zijn, dan zal u dat zeker ook vermeld krijgen op de website en via Radio Maria in onze programma's waar we stilstaan bij de Vaticaanse actualiteit. Aanstaande zondag komen wij ook opnieuw terug bij u om 12 uur om het Angelus te bidden en zullen dan opnieuw een overzicht kunnen geven van de berichtgeving over de gezondheidstoestand van de Heilige Vader tot dat moment. En dan hoop ik dat u ook opnieuw afstemt op dat gebedsmoment. De Vaticaanse hymne komt er voor u aan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.